Gemeente, aanstaande zondag zal er voorbereiding zijn, zo de Heere wil, voor het heilig avondmaal. En u hebt begrepen dat ik voor het beroep van Grand Rapids heb bedankt. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 89ste psalm, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. 89, vers 19. Luisteren wij nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit het 2e boek Koningen. Het 13e hoofdstuk, de versen 10 tot en met 21. 2 Koningen 13, vers 10 tot en met 21. En na de schriftlezing zingen we Psalm 75, het eerste vers: U alleen, U loven wij. In het 37e jaar van Joas, de koning van Juda, werd Joas, de zoon van Joahas, koning over Israël, te Samaria, en regeerde 16 jaren. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Hij week niet af van al de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed, maar hij wandelde daarin. Het overige nu van de geschiedenissen van Joas en al wat hij gedaan heeft, en zijn macht waarmee hij gestreden heeft tegen Amazia, de koning van Juda, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? En Joas ontsliep met zijn vaderen, en Jerobeam zat op zijn troon, en Joas werd begraven te Samaria bij de koningen van Israël. Elisa nu was krank geweest van zijn krankheid van de welke hij stierf. En Joas, de koning van Israël, was tot hem afgekomen en had geweend over zijn aangezicht en gezegd: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En Elisa zeide tot hem: neem een boog en pijlen. En hij nam tot zich een boog en pijlen. En hij zeide tot de koning van Israël: leg uw hand aan de boog. En hij legde zijn hand daaraan. En Elisa legde zijn handen op des konings handen. En hij zeide: doe het venster open tegen het oosten. En hij deed het open. Toen zeide Elisa: schiet. En hij schoot. En hij zeide: het is een pijl der verlossing des Heren en een pijl der verlossing tegen de Syriërs. Want gij zult de Syriërs slaan in Afek tot verdoens toe. Daarna zeide hij: neem de pijlen. En hij nam ze. Hij zeide tot de koning van Israël: sla tegen de aarde. En hij sloeg 3 maal. Daarna stond hij stil. Toen werd de man God zeer toornig op hem en zeide: gij zoudt 5 of 6 maal geslagen hebben. Dan zoudt gij de Syriërs tot verdoens toe geslagen hebben. Doch nu zult gij de Syriërs 3 maal slaan. Daarna stierf Elisa en zij begroeven hem. De bende nu der Moabieten kwamen in het land met het ingaan des jaars. En het geschiedde als zij een man begroeven, dat zij zie een bende zagen. Zo wierpen zij de man in het graf van Elisa. En toen de man daarin kwam en het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend en rees op zijn voeten.
Oh,
prediking van morgen is uit dit gelezen schriftgedeelte. En de tekst voor de prediking is vers 20 en 21 van 2 Koningen 13. Vers 20 en 21 van 2 Koningen 13. Waar wij lezen: daarna stierf Elisa en hij werd begraven. En zij begroeven hem. De bende nu der Moabieten kwamen in het land met het ingaan des jaars. En het geschiedde, als zij een man begroeven, dat zij, zie, een bende zagen. Zo wierpen zij de man in het graf van Elisa. En toen de man daarin kwam en het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend en rees op zijn voeten. Laten wij samen over de bediening van het woord des Heren Gods onmisbare zegen vragen. Dankzegging doen we voor broeder Hollaar, die vanmorgen weer in de kerk mag zijn. Heere, uw naam mogen wij aanroepen in deze ogenblikken. Gij zijt de God die ons leven leidt en bestuurt. En gij hebt het vanmorgen zo geleid en bestuurd in ons leven, dat wij op deze uw dag weer samen mogen zijn in uw huis. En dat we hier mogen luisteren naar het woord dat gij tot ons wilt spreken, het evangelie. Want dat is het, Heere, dat ons vanmorgen weer verkondigd mag worden, het evangelie, de goede boodschap. De boodschap die ons spreekt van dat volbrachte werk van de Heere Jezus, dat heil dat hij heeft aangebracht. Het evangelie spreekt ons van de genade die gij bewijst aan zondaren. Als gij hen verlost van het verderf en als gij hen behoudt en met u verzoent en het eeuwige leven toezegt en ook schenkt. Heere, wij bidden van u dat gij onze harten wilt ontsluiten en dat onze harten zo open mogen staan voor uw woord, ook voor het woord dat op deze dag tot ons komt. Heilig dat woord aan onze harten. Doe ons verstaan wat u daarin te zeggen hebt. En wilt gij dan dat woord ook aan ons en aan een ieder van ons persoonlijk toepassen. Het is een goede zaak dat we als gemeente naar dat woord mogen luisteren. Maar het zal toch bij een ieder ook een persoonlijk horen moeten worden en blijven. Heere, want gij spreekt tot de mens, tot het individu, tot de enkele mens, in zijn omstandigheden, in haar wederwaardigheden. Gij komt tot ons met uw woord, Heere, aangepast aan de situatie waarin we verkeren. Ook aangepast aan de aardse, tijdelijke situatie. Met al de noden die er kunnen zijn en met al de vragen en met al de moeite, met de angsten, met het verdriet, met de rouw. Maar gij komt tot ons toch ook met dat woord, Heere, en gij maakt er zelf plaats voor in de situatie van ons zondaars bestaan. Gij laat het een mens weten als gij hem bearbeidt dat hij een zondaar is. En gij doet het hem belijden. Gij doet hem erover treuren. Gij doet hem de smart ervan kennen. Maar in die nood en in die ellende, de wortelnood en de wortelellende van ons bestaan, wilt u ook, en dat op een heel persoonlijke manier, uw boodschap, uw vredeboodschap, uw genadewoord laten klinken. En ge hebt het in het werk dat gij, Heere Jezus Christus, tijdens uw leven, uw verblijf op aarde gedaan hebt, meerdere malen getoond hoe gij dan met de mens omgaat en hoe gij hem deelgeeft aan dat heil dat in u is. Gij hebt het hem persoonlijk geschonken, persoonlijk toegepast en toegeëigend. Heere, en zo doet ge het nog door het werk van uw Heilige Geest. Wij bidden van u dat we er wat van mogen ondervinden. dat we van zonde en genade mogen weten, ook bij ondervinding, dat wij dat heil dat in Christus is, mogen kennen. Heren, als we het niet kennen, ach, doe ons dan zien hoe nodig het is. Nodiger dan wat dan ook in deze wereld. We kunnen zoveel hebben hier op aarde, zoveel najagen en wensen te hebben. En ons leven kan er helemaal mee vervuld zijn, kan helemaal opgaan in de aardse dingen, bezigheden, beslommeringen, terwijl we dan schade lijden aan onze ziel. En wat hebben we dan nog, heren? Wat hebben we dan nog? U zegt het zelf, al zou een mens de hele wereld winnen. En schade lijden aan zijn ziel, wat heeft hij dan nog? Als dan de dag komt die ook in het leven van Elisa kwam, en de dag die in ons aller leven zal komen, vroeg of laat, de sterfdag, dan valt alles uit onze handen, dan laten we alles achter. En als we dan geen geborgenheid kennen, als we dan niet weten dat gij, Heere Jezus Christus, persoonlijk onze zaligmaker zijt geworden, dan hebben we niets, voor de eeuwigheid ook niets. Bind het op ons hart, heren, opdat we, terwijl het nog het heden der genade is, met inspanning en ijver mogen zoeken naar dat heil dat gij nog aanbiedt. Geef ons geen rust voordat we het weten dat we geborgen zijn in u de Heere. En heren, als dat nieuwe leven ons door genade geschonken werd, dan heeft het onderhoud nodig, dan moet het gevoed worden, dan moet het versterkt worden. Heren, laat uw woord eraan mee mogen werken dat ook dat geschieden zal. En dat degene die u vrezen door de prediking van vanmorgen onderwezen mogen worden in het heil dat in Christus is. Vergeeft u ons al onze zonden. Neem weg al onze ongerechtigheden, Heere, en bewaar ons ook voor alle kwaad. Bewaar ons voor de zonde die ons ook in de kerk omringt en aankleeft en die ons ook hier zou kunnen schaden en hinder doen. Er zijn zoveel dingen, Heere, die de loop van uw woord in de weg kunnen staan. Zoveel hindernissen. En Satan kan van alles gebruik maken om onze aandacht maar van uw woord af te trekken. Wilt u er ons voor bewaren? En geef ons genadig kennis aan dat bloed van Christus, dat ook alle schuld, ook van de zonde van deze week, afwast. Heere, we bidden u voor hen die niet naar de kerk kunnen komen. We dragen aan u op onze zieken. U weet wie ze zijn. Er zijn er in het ziekenhuis, er zijn er ook thuis, heren. En ze hebben het allemaal nodig dat u aan hen denkt. Want al denken mensen aan hen en al zorgen mensen voor hen. En al wordt er veel gedaan voor hun herstel. Uiteindelijk wacht alles op uw zegen. Niet alleen voor het lichaam en voor het lichamelijke welzijn hebben ze uw zorg en uw gunst nodig. Maar dat geldt net zo goed voor hun geestelijke belangen. Zoudt u, heren, aan hen willen denken? Zoudt u hen ook in de weg van tegenspoed nog aan u, de heren, willen verbinden? Wilt gij zijn met alle die ook reden tot dankbaarheid hebben? En dan denken we aan broeder Holla, die ge gespaard hebt, die nu vanmorgen weer met de gemeente naar uw huis mocht opgaan. Heren, wat is het een zegen dat u zijn leven hebt gespaard? Wilt gij hem nu ook kennis geven aan dat heil dat eeuwig is? Het is een zegen om in het aardse leven te ondervinden. De Heere heeft nog aan me willen denken. Maar om het met de dichter te mogen belijden in de 40ste psalm: ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Hij is mijn hulp en mijn bevrijder. En dat dan ook te mogen weten voor de geestelijke belangen, met het oog op de eeuwigheid, dat is toch nog veel rijker en heerlijker. Heere, geef hem dat. En zegen ook deze kerkdienst voor hem. En heilig het woord aan zijn hart. Heere, gedenk gij ons allen. Zegen de arbeid in uw koninkrijk, zegen uw woord, zoals het gebracht mag worden, dichtbij, ver weg. Laat uw woord heerlijk overwinningen behalen in de harten van vele mensen. Sterk uw knechten, bekwaam hen en zegen hun arbeid, opdat ze het ook eens zien mogen, Heere, dat wat zij doen mogen door u ook gebruikt wordt. En dat gij er uw werk, uw zaligmakerswerk door doet. Wij bidden u, Heere, dat gij gedenken wilt aan die gemeente in Amerika die door het besluit van uw dienstknecht in de afgelopen week teleurgesteld werd. Er mag hier blijdschap zijn, maar daar is zorg, daar is teleurstelling. Heere, wij bidden van u dat u ze gedenken wilt in uw gunst en dat u ze zelf maar geven wilt. Die herder, die leraar die gij voor hen bestemd hebt en die daar in het midden van dat volk uw woord mag ontvouwen. Heere, geef dat ze het oog op u de Heere geslagen mogen hebben. En wilt gij de arbeid hier in ons midden, zoals uw dienstknecht die verrichten mag, zegenen, ook bij de voorduur. Wilt u uw genade groot maken, ook in ons midden, Heere. We bidden u dat naar de grootheid van uw barmhartigheid en dat alleen om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 17, het derde en het vierde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor en maak uw weldaan wonderbaar. 17, vers 3 en 4. Ook de profeet Elisa is gestorven. Wat dat betreft, er is geen onderscheid. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En of een mens nu lang leeft of kort leeft, of dat een mens nu een gezond, sterk leven heeft, of dat hij altijd zwak en ziekelijk geweest is. Goed, er mogen verschillen zijn en ingrijpende verschillen voor zover dat ons leven op deze aarde betreft. Maar er is in dit opzicht geen onderscheid. We moeten allen gaan de weg van alle vlees. Dat gold ook van Elisa. Hij heeft een lang leven gehad. Hij heeft veel gearbeid. Aan het eind van zijn leven krijgt hij allerlei kwalen, ouderdomsverschijnselen, kwalen die met zijn ouder worden samenhangen. Hij wordt gebrekkig, hij wordt bedlegerig, zoals we dat noemen. Hij komt op een ziekbed terecht. Er zijn mensen gekomen om afscheid van hem te nemen. Onder andere koning Joas, die heeft hem ook bezocht. Niet dat Joas nu zo'n godvruchtig man was, want het gedeelte wat we gelezen hebben laat het ons wel anders weten. Joas was een man die de Heere niet vreesde, die bleef wandelen in de wegen van de eerste koning van het tienstammenrijk, de eerste Jerobeam. En hij bleef ook meedoen in de zonden van Jerobeam. Vandaar dat van deze koning Joas geen goed gerucht verspreid kon worden in het woord van God. Maar niettemin, hij heeft toch op de een of andere manier respect gehad voor de profeet. En als hij hoort dat Elisa oud en gebrekkig en ziek geworden is en misschien wel spoedig sterven gaat, dan wil koning Joas hem toch ook nog een keer bezoeken. En bij die gelegenheid verricht de profeet Elisa zijn laatste werk. Dan mag hij in de naam van de Heere aan deze koning en in hem ook aan het volk verlossing aankondigen. Verlossing uit de macht van de Syriërs, al zal het, en we hebben het gelezen, geen volkomen verlossing zijn. Maar dan komt ook de dag nader en dan breekt de dag tenslotte aan dat Elisa sterft. Zo begint onze tekst. Daarna stierf Elisa. Hij net zo goed als alle anderen. Laat er dan een groot verschil zijn geweest tussen Elisa en vele van zijn tijdgenoten, ook in dit opzicht, dat we van Elisa kunnen zeggen dat hij een godvrezend man was en dat hij als weinige anderen de Heere vreesde. En dat we dit er dan toe mogen voegen, dat Elisa ook de werken des Heren heeft mogen werken en dat hij veel heeft mogen arbeiden in het woord. En dat hij in de naam des Heren en met de kracht des Heren tekenen en wonderen heeft mogen verrichten, zieken heeft mogen genezen en zelfs een dode heeft mogen opwekken. En dat geldt natuurlijk van anderen niet. Laat er dan dat verschil zijn dat in een tijd waarin de meesten in Israël de Heere niet zochten en in de wegen des Heere niet gingen, terwijl Elisa als een van de weinigen dat wel deed, als het op sterven aankomt, dan is er geen onderscheid meer. De dood nivelleert alle verschillen en alle onderscheid dat er onder ons als mensen is. De dood zet iedereen op dezelfde plaats en doet elk mens ervaren en weten dat hij maar een mens is. De sterkste blijkt ook dan enkel ijdelheid en enerlei wedervaart in dat opzicht. Ook de rechtvaardige en de goddeloze. We lazen van koning Joas, een goddeloze koning, dat hij stierf. En we lezen van Elisa, de knecht des Heren, de man die de kende, de persoonlijke omgang met de Heren, de man die geborgen was in de Heren. We lezen van Elisa dat hij stierf. Ziet u, alle onderscheid valt weg. De dood is tot alle mensen doorgegaan. En ook Gods kind gaat door die poort. Waarom zou dat zijn? Waarom staat er nu in dit schriftgedeelte en van de goddeloze Joas en van de godvrezende Elisa, van allebei geschreven dat ze sterven? Kan de Heere nou geen onderscheid maken, ook in het stervensuur? Kan de Heere nou de zijne niet allemaal, zoals eens de voorganger van Elisa, opnemen in heerlijkheid, zodat ze de dood niet zien zullen? O, als het erop aankomt, zou de Heere dat kunnen doen. Natuurlijk, als hij het bij Elia kon doen, kon hij het bij Elisa ook doen. En kan hij het doen bij allen die hem waarlijk lief hebben. Maar het behaagt hem niet om het te doen. En het blijven uitzonderingen, het blijven slechts enkelingen. We weten trouwens maar van twee die de dood niet hebben gezien. Maar voor de rest, het behaagt de Heer om ook de zijnen te laten sterven. Maar al zien we dan zo misschien niet altijd het onderscheid, omdat de dood tot alle mensen doorgaat, er is wel onderscheid. En dat onderscheid, dat is een onderscheid dat we het geloof zien kunnen. Uiterlijk mag het allemaal net eender zijn. De een wordt oud en takelt af, en die vreest de Heere niet, en de ander wordt oud en takelt af en dementeert misschien, en die vreest de Heere wel. Dat is allemaal gelijk. En niet elk sterfbed is ook een sterfbed waar een getuigenis van uitgaat. Niet van ieder die God vreest blijft er een getuigenis aan het eind van zijn of haar leven gegeven achter. Er gaan er ook weg die geen woord meer zeggen, en van wie we toch mogen geloven dat ze behouden zijn. En daarom zei ik, het onderscheid is voor het geloof zichtbaar. Het geloof in wat de Heere zegt, want al wedervaart enerlei de rechtvaardige en de goddeloze, dat is maar tot op zekere hoogte waar. Dat is een woord dat waar is tot aan een bepaalde grens. En die grens die ligt net achter de dood. En dan wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze niet meer enerlei. Want dan gaat de een door de dood heen opgenomen in heerlijkheid. En de ander die zinkt door de dood heen in het eeuwig verderf. Voor de een is de dood, ook al zie je het zichtbaar lang niet altijd, voor de een is de dood betaling voor de zonde. Voor de ander is de dood afsterving van de zonde. En doorgang tot het eeuwige leven. Nou, dat laatste is het voor Elisa geweest. En na de dood, en dat is ook weer gewoon wat dan altijd gebeuren moet, na de dood volgt de begrafenis, ook bij Elisa. Ook zijn lichaam wordt weggelegd in het graf. En ook zijn lichaam, het is af te lezen uit het vervolg van onze tekst, ook zijn lichaam vergaat tot stof. Ook van zijn lichaam blijven de beenderen over, totdat ook die vergaan zijn. Ook Elisa, ook een kind van God, wordt gezaaid in verderfelijkheid, in zwakheid. En alweer, in dat opzicht, Wat het lichamelijke betreft is er geen onderscheid. Dat woord, enelei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze, ik zei, is tot aan een bepaalde grens waar. Ik moet dat nog meer beperken, is tot aan een bepaalde grens waar wat de ziel betreft. En wat het lichaam betreft, gaat het voorlopig nog verder door bewaarheid te worden. Want op het kerkhof liggen ze naast elkaar. En hetzelfde proces van de dood werkt in alle graven. Wie er ook onder de grafsteen begraven liggen. Ze vergaan tot stof. Alleen zeg ik dan, nog een keer, dan is dat woord, enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze, ook wat het lichaam betreft, toch ook maar weer waar tot aan een bepaalde grens. En die grens, die ligt bij de wederkomst. Want dan zal dat stof opgewekt worden, dat stof van Gods kinderen, en dat zal opgewekt worden in heerlijkheid en in kracht. Die zullen opstaan tot het eeuwige leven, terwijl de anderen, die ook tot stof vergaan zijn, ook wel opgewekt zullen worden, maar, zo zegt Daniël, tot een eeuwige afgrijzing. Ja, er zal toch onderscheid zichtbaar worden. Maar voorlopig is dat nog niet zichtbaar, behalve voor het geloof, zei ik. Nou, Elisa wordt ook begraven. En dan kunnen er vragen gesteld worden bij het sterfbed en bij het graf van Elisa. Er waren ook nog vromen in Israël in die tijd, al was het een donkere tijd. En al was het merendeel Baals dienaars of aanhangers van de kalverendienst in Bethel en in Dan. Nou, er waren ook nog vromen. De Heer heeft altijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade. En in Elisa's leven is dat duidelijk. Daar was de Sunamitische met haar huis. Daar was die weduwe die verarmd was en die haar kinderen moest gaan verkopen als slaven als er geen uitkomst kwam. En u weet, Elisa gaf uitkomst door middel van de vermenigvuldiging van de olie. Er waren er meer die de Heere vreesden onder de zonen der profeten, waar Elisa ook zijn activiteiten onder verricht heeft. Maar juist voor die voor dat overblijfsel, voor die rest van de ware Godvrezenden, roept het sterven van Elisa, roept het graf van Elisa vele vragen op. Want wat moet er nu van het woord en van de dienst des Heren terechtkomen? Nu is Gods knecht weggevallen. Toen de vorige knecht des Heren wegviel, omdat de Heren hem opnam in de hemel, stond zijn opvolger klaar. En die had al onderwijs gekregen, die was al opgeleid in de nabijheid van Elia. Elisa kon zo letterlijk en figuurlijk de mantel van Elia overnemen. En de geest van Elia rustte op Elisa en het werk werd niet onderbroken, al moest de een het laten liggen, maar de ander kon het zo weer opnemen. En dat was een zegen voor degene die de Heere vreesde. Ze hadden terstond weer een nieuwe brenger van het woord, een nieuwe gezant van Gods wegen. En ze konden zich opnieuw verheugen in de zegen die de Heere via de verkondiging van het woord door zijn knecht in hun midden nog wilde laten verrichten. Maar er is als Elisa sterft geen opvolger. En er is als Elisa begraven wordt niemand die zijn profetenmantel overneemt en zijn werk gaat voortzetten. En dan kun je de vragen stellen, heeft God ons dan vergeten? Heeft de Heere vergeten genadig te zijn? Ze kunnen het graf van de profeet bezoeken, maar ze kunnen zijn stem en daarin Gods woord nooit meer horen. Zijn handen liggen daar roerloos in dat graf, maar zijn handen, ze worden nooit meer gebruikt om een wonder of een teken te verrichten waarin de majesteit en de genade Gods openbaar komen. Wie spreekt er nu nog het woord van God? Bange vragen voor hen die de Heere vrezen. Vragen die tenslotte, ik zei het u al, een hoogtepunt of wilt u een dieptepunt vinden in de vraag, heeft de Heere ons dan verlaten? Laat de Heere ons dan zonder zijn woord en zonder zijn bediening voortleven in deze toch al zo donkere tijd van goddeloosheid en van zonde en van afval. Van hun priesters hoefden ze niks te verwachten, want dat waren afvallige priesters. Van hun koning hoefden ze niets te verwachten, want die wandelde in de wegen van Jerobeam, de zoon van Nebat. En er is verder niemand. Jawel, er zijn wat zonen der profeten, maar die mensen die hebben lang niet die invloed en dat gezag en die positie die daar Elisa heeft gehad. Wat komt er dan van het werk Gods terecht? Nou, op die vraag gaat de Heere een antwoord geven. Een merkwaardige geschiedenis wordt ons in onze tekst verteld. De bende nu der Moabieten kwamen in het land met het ingaan des jaars. En het geschiedde als zij een man begroeven. Er is er dus kennelijk nog een gestorven in Israël. Een man van wie we de naam niet weten, dat doet er dan ook allemaal niet toe. Wat dat voor iemand geweest is, of het een bekeerde man geweest is of niet, dat wordt ons er niet bij verteld. Of het een jonge man was of een oude man, dat is ook kennelijk niet belangrijk. Het was een ander sterveling die de weg van alle vlees moest gaan. En die ook na zijn sterven begraven moest worden. Nu, daar zorgt de familie voor, daar zorgen de bekenden voor. De man krijgt een begrafenis. En het geschiedde als zij een man begroeven, dat zij, ziet, een bende zagen. Zo'n roversbende, zo'n bende die gekomen was uit het land van Moab om te stropen. Dat deden die Moabieten jaarlijks bij het ingaan van het jaar. Dat zal wel zijn in de buurt van het voorjaar. Dan kwamen ze het land binnen en dan roofden ze weg wat ze roven konden. En dan haasten ze zich weer terug naar hun eigen land. Nu, terwijl ze bezig zijn met de begrafenis, en je hoopt toch altijd dat dat in goede orde kan gebeuren, niet waar? Je hoopt dat de weersgesteldheid dan ook nog meewerkt, zodat alles in goede orde kan gebeuren. Je hoopt dat de Heere dat geeft, dat als wij onze doden ter aarde moeten bestellen, dat dat dan ook uiterlijk alles nog in gepaste orde mag zijn. Nou, dat hebben ze daar ook gehoopt. Maar terwijl zij daar die bruiloft, die begrafenisstoet vormen en naar het graf gaan, zien ze daar plotseling zo'n roversbende. En de schrik slaat ze om het hart. Ze hebben ervaring met dit soort rovers. Wat moeten ze doen? En ze weten niet anders te doen in hun vrees en in hun schrik dan het dode lichaam van die man die ze aan het begraven zijn weg te bergen, te werpen, staat er eigenlijk, in het graf van Elisa, waar ze toevalligerwijze, nee, waar ze door de voorzienige beschikking van de Heere toen vlakbij waren. Ze passeren dat graf, of het is op dezelfde begraafplaats, of hoe dan ook. Maar het enige wat ze doen kunnen, is zich van dat lichaam ontdoen, want dat kunnen ze nu, als ze gaan vluchten, moeilijk meenemen. Dat moeten ze kwijt. Wel, ze zien in één keer daar dat graf, dat grafspelonk, of wat het ook voor een graf geweest is, van Elisa. Wel, nu haastig die steen weggenomen die ervoor ligt, dat lichaam erin geworpen, steen weer terug, en zij zo snel mogelijk zorgen dat ze wegkomen. Vluchten. En wat zij dan niet zien, omdat ze al lang weg zijn en met de rug op het graf, naar het graf gekeerd wegvluchten, wat zij dan niet zien, dat is dat er in dat graf van Elisa een wonder gebeurt. Ik zou het u niet durven vertellen, dit verhaal, als het niet in de Bijbel stond. Want het is gewoon naar menselijke berekening een sterk verhaal. Maar nu het in het woord van God staat, vertel ik het u met vrijmoedigheid, want we geloven alles wat in het woord van God vervat is. God heeft toen een onverklaarbaar, een onbegrijpelijk wonder gedaan. Daar komt die dode in aanraking met het gebeente van Elisa. En terstond als hij met het gebeente van Elisa in aanraking komt, keert het leven in die dode terug. En daar moeten we nou geen verklaringen voor zoeken in de zin van die man die is dan misschien helemaal niet dood geweest, maar schijndood en door de schok en door de schrik is die misschien weer tot bewustzijn gekomen. Dat is allemaal flauwekul. Van de kant van mensen die de wonderen Gods in de schrift beschreven eigenlijk niet willen geloven. Nee, er werd een man begraven die wel degelijk gestorven was. Er staat dat hij levend werd. Dat wil zeggen dat hij daarvoor dood was. God doet de levensgeesten in dat dode lichaam terugkeren. En hij die daar machteloos en krachteloos gelegen had en die gedragen moest worden, die zelf niet naar het graf kon, maar die er gebracht moest worden door anderen, omdat de levensgeesten totaal uit hem geweken waren, die man die wordt levend en hij rijst op zijn voeten. Hij staat overeind. En we gaan niet fantaseren en speculeren of wat die man toen allemaal gedacht en gezien heeft en wat er toen met hem gebeurd is en waar hij toen heen gegaan is, of hij daar gebleven is, of dat hij ook haastig gezorgd heeft dat hij wegkwam en dat hij zijn weglopende, wegvluchtende familieleden achterna gegaan is toen hij zich realiseerde dat daar een stropersbende in de buurt was. De schrift zwijgt erover en wij fantaseren er niet over. Maar dit heeft de Heere nodig gekeurd dat wij zouden weten. Hij werd levend en rees op zijn voeten. En natuurlijk is deze man toen hij terugkwam in het dorp waar hij woonde of in de stad waar hij verblijf hield, een wonder geweest voor de andere inwoners. En natuurlijk is deze gebeurtenis die niet onbekend kon blijven, dat blijft niet onbekend als een dode uit het graf weer opstaat en weer levend wordt en zich weer onder de mensen mengt. Natuurlijk is deze gebeurtenis een bevestiging geweest van de waarheid en de waarachtigheid van het woord van God. De vraag waar het overblijfsel mee zat, spreekt de Heere niet meer? Is er geen woord, is er geen getuigenis van hem meer, nu de mond van Elisa gesloten is? Ja, zegt de Heer, ik geef nog opnieuw getuigenis. Deze man, die weer op zijn voeten stond, nadat het leven uit hem geweken was, deze man is een levend getuigenis van de almacht Gods, van de waarheid van Gods woord. En door middel van dit teken, verricht in nauwe samenhang met het gebeente van Elisa, gaat de dienst van Elisa onder Israël nog even door. God verbindt aan de naam van Elisa nog een nieuw wonder. Nog een nieuw getuigenis tot vertroosting van het Godvrezende deel van Israël. Nu weten ze het. Tot hun vertroosting en bemoediging, de Heere is niet geweken. Hij doet nog van zich horen. Hij bewijst het nog dat hij de levende is. Dat hij de God van het wonder is. Dat hij dezelfde is die door Elisa sprak en die door Elia gesproken heeft. En hun ziel is vertroost geweest bij deze zonderlinge evangelieboodschap. Want het was een evangelieboodschap. Hoe zonderling de gebeurtenis ook geweest is. Ik zei, hun ziel is vertroost geweest. Hun ziel is verkwikt geweest. Hun hart is opgebeurd geweest. Toen ze van dit teken van Gods almacht, van zijn zorg voor zijn volk, van zijn omkijken naar zijn volk nog weer mochten horen. En ze konden de vraag toch bevestigend beantwoorden. God heeft niet vergeten genadig te zijn. Nou, dat is een rijke vertroosting voor het volk van die dagen. En daar hebben die mensen moed uit mogen putten. Maar wat betekent het voor ons, gemeente? Wat is de boodschap van het woord van God naar ons toe? Wel, ik zei u al, en dat is een boodschap die wij natuurlijk ook moeten verstaan. Laten we dat nog maar even zien. De boodschap in de eerste plaats is dat de dood tot alle mensen doorgegaan is. Dat komt heel duidelijk uit in het begin van dat 20e vers. Daarna stierf Elisa. En zo ook wij. Wanneer? Elisa wist dat ook niet. En hoe het gegaan is, dat had Elisa ook niet voorzien. Niet waar dat hij, zoals vers 14 daar zegt, krank geworden is van de krankheid van welke hij stierf. Hij heeft een ziekte gekregen. Een ziekte waar hij van op bed lag, want als koning Joas komt, dan ligt hij op bed. Een ziekte waaraan hij misschien veel geleden heeft. Een ziekte die hem deed verzwakken. Een ziekte die hem pijn heeft gebracht. Hoe dan ook. Hij heeft het ook niet allemaal kunnen voorzien. Hij heeft meegemaakt dat zijn voorganger zo triomfantelijk naar de hemel ging. Misschien heeft Elisa wel eens gedacht, zou de Heere dat voor mij ook weggelegd hebben. Maar hij komt op een ziekbed en dat wordt zijn sterfbed. Gemeente, hoe de omstandigheden zullen zijn, we weten het niet. Wie van ons net als Elisa oud zal worden en straks in ouderdom tenslotte ook de aftakeling van het lichaam en de lichaamskrachten mee zal maken en zo langzaam maar toch zeker naar de laatste dag toe leeft, we weten het niet. Wie van ons aan een hartaanval zal bezwijken? Wie van ons met een verkeersongeluk zal gaan? Dat kan toch ook? Wie van ons door welk onvoorzien beleid en bestel van de Heere misschien op jonge leeftijd al afgesneden zal worden? Houd er rekening mee dat de dood tot alle mensen doorgegaan is. En dat er geen uitzonderingen zijn. Laat dat nog eens een keer ook vanuit het woord van onze tekst goed op ons hart gebonden worden. En dan kon Elisa sterven. Hij kon sterven. Kunt u ook sterven? We moeten sterven, maar kunnen we God ontmoeten? Kunnen we langs de weg van een ziekbed in ouderdom, via een ongeluk, via een plotseling sterven? Kunnen we jong, van middelbare leeftijd of oud, God ontmoeten? Hebben wij de genade Gods in ons leven leren kennen? Is dat heil dat ons nog in veel rijkere zin geopenbaard is, omdat we de ganse schrift hebben, inclusief het Nieuwe Testament, met alles wat er over de Heere Jezus en over zijn zaligmakerswerk gezegd wordt? Is dat ons ook helder en duidelijk geworden in de weg van de persoonlijke toepassing? Dat heil van Christus. Kregen wij daar deel aan? Is dat verzoenend sterven van de Heere Jezus ook geworden het rustpunt van ons hart? Hebben wij leren zien in het waarachtige geloof op Hem en op de genade Gods in Hem? En zijn we zo voor tijd en eeuwigheid geborgen? Gemeente, weet het, we zullen sterven, maar kunnen we sterven? Dat kan toch alleen als wij met Elisa datzelfde geloof deelachtig zijn. Als wij datzelfde heil in beginsel mogen kennen. Als wij die vrede, die vrucht is van het werk van Gods genade in ons leven ondervonden. Als wij met ons zondig bestaan leerden schuilen bij de genade Gods. Als wij in de weg van bekering en van geloof hoop op God kregen. Als ons leven waarachtig veranderd en vernieuwd is. Nogmaals de vraag, het is de mensen gezet eenmaal te sterven, daarna het oordeel. Kunt u die werkelijkheid zonder verschrikken onder ogen zien? En niet zonder verschrikken omdat u er in onverschilligheid geen rekening mee wenst te houden en de gedachte tegelijkertijd weer ver van u zet. Maar zonder verschrikken omdat uw ziel op die vraag mag zeggen, ja, door genade. Want de Heere heeft naar me omgezien, door genade mag ik zelfs wel eens verlangen naar die dag waarop ik ontbonden mag wezen en met Christus zijn, want dat is verreweg het beste. Ik zei, wat leren wij uit deze geschiedenis? Gemeente, ook deze les, dat God onder alle omstandigheden voor zijn woord zorgt. Dat was toch de vraag van dat overblijfsel in Israël. Is er nu geen woord van de Heere meer? Zwijgt de Heere nu? Nu hij zijn knecht weggenomen heeft, is er geen getuigenis van zijn genade meer. En de Heere geeft ze toch zijn woord op een andere manier dan ze misschien verwacht hadden, maar toch zo duidelijk dat ze het weten, dit is van hem, dit zegt hij. En die man die daar rondwandelt in dat dorp is, als ze hem zien, een levend getuigenis van de almacht, van de trouw, van de blijvende zorg van de Heere voor zijn volk. De Heere zorgt altijd voor zijn woord. Wij kunnen ook wel eens vragen hebben ten aanzien van de tijd die wij meemaken. Dat is ook een donkere tijd. En de zorgen die we hebben ten aanzien van de toekomst. Hoe zal het gaan met het woord en met het werk van de Heer? De prediking van het evangelie, zal die er zijn? Zal die er blijven in ons midden en in de kerk in het algemeen? Of worden we straks allemaal meegezogen door een verwereldlijkte boodschap, door een evangelie dat toch in waarheid en werkelijkheid het evangelie van de Heere Jezus Christus niet meer is? Er zijn op dit terrein ook zulke verontrustende dingen aan gang en er wordt zo met zand gestrooid, zodat veler ogen verblind worden, ook in de kerk. En als je daaraan denkt en je denkt aan je kinderen die straks ook verder moeten, zullen ze dan inderdaad nog het woord, het zuivere woord hebben? Er zijn toch hele streken in de wereld en er zijn ook hele streken in ons land waar je het evangelie toch eigenlijk niet meer op een zuivere manier kunt horen. Nou, dat kan ook ons gebeuren. Dat kan ook hier in deze streek werkelijkheid worden. En toch, de Heere laat het weten aan degene die hem waarlijk lief hebben en vrezen. Hij zorgt voor zijn werk. Hij staat voor zijn werk in. In de donkerste tijd, ook als de dienstknecht Elisa wegvalt, dan zorgt de Heere toch nog voor dat volk dat hem vreest. En hij geeft ze toch nog zijn woord, zijn getuigenis. Maar en dat is dan het punt waar we tenslotte wat langer bij stil willen staan. Gemeente, deze geschiedenis leert ons ook nog een aantal dingen ten aanzien van het werk van de Heere Jezus Christus. Hoe dan? Nou, in de eerste plaats langs deze weg dat Elisa in zijn leven al heel wat keren een afbeelding, een type van de Heere Jezus Christus is geweest. Denk eens aan de vele wonderen die hij deed. En daarin is hij voorafschaduwing van de grote wonderdoener die in de dagen van zijn vlees melaatsen heeft genezen, deed Elisa ook. Doden heeft opgewekt, deed Elisa ook. Hij vermenigvuldigde broden, Elisa vermenigvuldigde olie. En zo is er inderdaad een hele overeenkomst tussen de dienst van Elisa en de dienst van Christus. Christus, de hoogste profeet, die daarin ook de dienst, de profetische dienst van Elisa vervulde. Elisa was ook de afschaduwing van de Heere Jezus Christus in het feit dat hij als profeet het woord van God bracht. Alle profeten wijzen naar die hoogste profeet, naar die profeet waar Mozes van gezegd heeft: uit het midden van uw broederen zal de Heer u een profeet verwekken als mij. Naar hem zult gij horen, de Heere Jezus Christus. Maar Elisa, en dan kom ik tot onze tekst, Elisa is ook in zijn sterven, ook in zijn in het graf liggen, een afschaduwing, een type van de Heere Jezus Christus. En wat er met deze man gebeurt, met deze dode die daar onverwacht in het graf van Elisa terechtkomt, dat is daarom ook een afbeelding van wat de Heere doet in het leven van zondaren. En dat langs twee lijnen. In de eerste plaats, wat betreft de geestelijke opstanding van de dode zondaar. Zondag 17 van onze catechismus, en dat gebruik ik dan maar om de lijn door te trekken. Zondag 17 van onze catechismus, sprekende over de opstanding van de Heere Jezus, zegt: door zijn kracht worden wij opgewekt tot een nieuw leven. Door de kracht van Christus, van de gestorven, van de opgestane, van de levende Christus, worden zondaren die dood zijn in de misdaden en in de zonden opgewekt tot een nieuw leven. Nou, zie dat beeld eens goed onder ogen, gemeente, want dan moet u in die man die daar begraven wordt uzelf herkennen. Hij wordt begraven. Staat dat zij dat deden. Dat is werk dat anderen aan hem doen, met hem verrichten. Waarom? Omdat hij er zelf niks aan kan doen. Zo dood, zo machteloos is hij, dat wat er met hem gebeurt, met hem gebeurt. Aan hem gedaan wordt. Alle leven is uit hem geweken. Ik zei, u moet uw eigen beeld in die man gaan ontdekken. Omdat Gods woord ons dat beeld voorhoudt. Gods woord zegt het. Wij zijn dood in de misdaden en in de zonden. Dat is de werkelijkheid van elk mensenkind van nature. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Vervreemd van God. Mij, de springader van het levende water, hebben ze verlaten, zegt de Heer. Nou, wat gebeurt er als je de springader van het levende water verlaat? Dan kun je nog proberen je op de been te houden, zoals het volk van Israël dat deed, door jezelf bakken uit te houden. Maar het zijn gebroken bakken die geen water kunnen bevatten. Dan kun je proberen het nog een poosje zonder de Heere uit te houden, maar het is verloren. Wie God verlaat, wie van God los is, wie van de gemeenschap en van het leven Gods vervreemd is, die is, zo zegt de schrift, dood. De Heere tekent dat in het visioen bijvoorbeeld van de profeet Ezechiël, als hij in Ezechiël 37 beschrijft hoe hij de vallei met de dorre doodsbeenderen zag. Ze waren zeer dor. Wat verwacht Ezechiël er nog van? Ja, hij heeft er geen verwachting van, want als de Heere aan hem vraagt: zullen deze beenderen leven? Dan zegt hij: Heere, gij weet het. Bij God zijn alle dingen mogelijk, maar voor zover Ezechiël de mogelijkheden kan bezien, moet hij zeggen nee. Hij kan daar in ieder geval niets aan veranderen. Nou, dat is de werkelijkheid niet alleen van Israël in ballingschap, maar dat is de werkelijkheid van de mensen, van ons allen, zoals wij zijn geworden toen we de Heere de rug hebben toegekeerd en de springader van het levende water verlaten hebben. En nu kunnen wij daar geen verandering in aanbrengen, zoals die begrafenisgangers met die doden niets anders konden doen dan hem begraven, maar ze konden hem niet in het leven roepen, ze konden hem niet in het leven terugbrengen, op geen enkele manier, ze konden hem alleen maar gaan begraven. Zo is de werkelijkheid, de verschrikkelijke werkelijkheid ook, gemeente, wat onze geestelijke situatie betreft. Hebt u daar wel eens oog voor gekregen? Hebt u dat beeld wel eens gezien? Heeft u het de apostel wel eens moeten toestemmen en van uzelf ook moeten belijden? Heren, zo is het nou bij mij ook. De dood staat in leven. Er erg in krijgen dat je geestelijk dood bent. Onbekwaam tot enig. Dat is wat. Geneigd tot alle kwaad. Verloren. Maar dan ook helemaal verloren. En er is geen hoop meer over. Tenzij God een wonder doet. Ja, dan. Maar dan moet er niet minder dan een wonder gebeuren. Een wonder van zijn almacht. Een wonder van zijn levendmakende kracht. En dat moet gebeuren met elk mens. Zeker, er is onderscheid tussen wereldlingen en kerkmensen, dat is allemaal waar. Maar er is er geen één die buiten de noodzakelijkheid van het levendmakende werk van de Heere valt. Met al de godsdienst die een mens heeft en met al de voorrechten die je kunt hebben, vergeleken met degene die in de grootste duisternis en onkunde verkeren, geestelijk gesproken, omdat ze van het woord nog nooit gehoord hebben en omdat ze de naam van Jezus Christus nog nooit hebben horen verkondigen, met al de voorrechten die wij bezitten als kerkmensen en al de zegeningen die God ons gegeven heeft, zijn wij toch altijd nog mensen die net als alle anderen dood zijn in de misdaden en in de zonden en alleen het levendmakende, het wederbarende werk van de Heilige Geest brengt daar verandering in. Alleen dat. En die wedergeboorte is door niets te vervangen. Die kunnen wij niet vervangen door verbondsvoorrechten of door andere dingen waar wij misschien wat van maken en waar we misschien op steunen en leunen. Wedergeboren moet een mens worden. Het wonder dat God alleen verrichten kan, dat moet geschieden. Er was niets waardoor deze doden weer levend kon worden dan alleen door een direct ingrijpen Gods. Nou, dat gebeurt dan, maar dat moet dan bij ons ook gebeuren. Wedergeboren worden door het woord, zegt Petrus, door het levende en onvergankelijke woord van God, toegepast door de Heilige Geest, waardoor dat woord binnenkomt in ons leven, waardoor het ons hart gaat raken, ons hart gaat vernieuwen, ons hart gaat omzetten, waardoor het de vrezen van de Heere in onze harten gaat plaatsen, waardoor het ons afwendt van onze natuurlijke genegenheden en onze natuurlijke begeerten, waardoor er een omkeer in ons leven plaatsvindt, zodat wij de Heere gaan zoeken, zodat we gaan zien dat de Heere nodig is, dat de genade des Heere onmisbaar is. Dat woord dat werkt met een onwederstandelijke kracht in dat hart dat wedergeboren wordt en dat trekt dat hart weg van de zonde, weg van de dingen die niet van God zijn en richt dat hart op de Heere en doet het naar hem vragen en op hem hopen en naar hem, bij hem alle heil zoeken. En als zo dat hart veranderd is, als zo dat leven geschonken is in beginsel, ja, dan komt daar ook het bewijs. Dan wordt die man niet alleen maar levend, maar dan staat hij op zijn voeten. Dan komt het ook openbaar dat hij leeft. En degene die zo pas nog met hem bezig waren om hem te begraven, als ze tenminste aan die stropende benden ontkomen waren en als zij het leven hadden kunnen redden, Die zien hem straks weer. Het enige wat ze nog weten, het laatste wat ze zich van hem herinneren, was dat ze zijn dode lichaam aan het wegbrengen waren. En toen moesten ze aan zichzelf en aan hun eigen levensbehoud denken en vluchten ze weg. En dan zien ze hem plotseling weer terug op de avond van die dag of wanneer dan ook, als hij voor hen staat. Als bewijs dat hij leeft. Als bewijs dat de Heere het leven in hem geschonken heeft. Kijk, hij blijft daar als hij levend geworden is niet naast de beenderen van Elisa in het graf liggen. Maar hij staat op zijn voeten, want de Heere wil een getuigenis geven onder Israël. En de Heere wil ons er een prediking in geven van wat er gebeurt als hij een zondaar wederbaart. Dan blijft die wedergeboren zondaar daar niet liggen om dat leven alleen zelf te beleven. Maar dan staat hij ook op zijn voeten en dan komt het ook openbaar. Dan blijkt het in zijn leven. Oh, en dan zal dat in het nieuwe leven wel zo zijn en altijd zo zijn. Dat Gods kind dan over zichzelf te klagen heeft van staan we nou zo vaak echt op onze voeten? En wandelen we nu echt zo vaak met vaste pad, met vaste tred in het pad van Gods geboden en inzettingen? Ach, dan is er nog zoveel tekort en dan is er nog zoveel waarvan we ons beschuldigen moeten. Want, en dat is het probleem, zolang we in dit leven zijn, is daar ook die oude mens. En die zonde is niet weg en die dood is niet geheel overwonnen. Er is wel een nieuwe mens in dat uur van de wedergeboorte geschapen, maar die oude mens is er ook. En die doet van zich spreken en die doet zich gelden. En daarom blijft het altijd gebrekkig dat op onze voeten staan. Er zal vaak beleden moeten horen, Heere, wat hebben we er vaak weinig van terecht gebracht. En wat is ons leven beneden de maat, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar nochtans, dat nieuwe leven laat zich toch ook weer niet verloochenen. Dat nieuwe leven dat uit God is, dat zal toch weer opnieuw aan het woord komen. Daar zorgt de Heere door zijn geest voor. Want alle die dat wondere werk van de levendmaking hebben meegemaakt, doordat God ze in aanraking bracht met het woord van zijn Christus, dat levendwekkende woord, doordat God ze in aanraking bracht met de opgestane Christus, ik denk weer aan de woorden van zondag 17, door zijn kracht worden wij opgewekt tot een nieuw leven. Dat nieuwe leven, dat doet toch de levend gemaakte steeds weer opnieuw tot God uitgaan. Dat doet de levend gemaakte steeds weer van de zonde en de ongerechtigheid wegvluchten. Dat nieuwe leven, dat doet toch steeds de keus beleven om de Heere te mogen kennen en dienen, want de dienst des Heeren is hem toch meer waard geworden dan al de wat de wereld biedt. En er is die andere lijn vanuit het gezichtspunt dat Elisa een afbeelding, een type van de Heere Jezus Christus is. Is er ook deze lijn dat niet alleen de geestelijk dode zondaar levend wordt door de aanraking met het woord van de opgestane Christus, maar ook lichamelijk. Ook lichamelijk zal het kind van God door de kracht van Christus opstaan uit het graf. Wat daar met die doden gebeurde toen hij in aanraking kwam met de beenderen van Christus, dat zal gebeuren met allen die zijn verschijning hebben lief gehad als hij straks wederkomt op de wolken des hemels en als de bazuin zal slaan en de doden zullen worden opgewekt. Niet waar, dan gaat gebeuren wat we lezen in het 20e hoofdstuk van het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes. Ik lees u. En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden. Geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, Let u op de overeenkomst. Ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. Ze waren op hun voeten gerezen. En de boeken werden geopend en een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs, dat is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Johannes ziet ze uit het graf verrezen, staande voor God. En de andere plaatsen uit het woord van God die over die grote dag en over dat grote wonder van de wederopstanding des vleeses spreken, laten ons zien dat er dan ook een groot onderscheid zichtbaar zal worden. En dan zullen er zijn allen die zijn verschijning hebben lief gehad en die net als Elisa gestorven zijn, met meer of met minder getuigenis op hun lippen op het laatst van hun leven, maar die toch geleefd hebben en gestorven zijn in de verwachting van de heerlijkheid die de Heere voor al zijn volk en kinderen heeft weggelegd. Dan zullen er zijn die in onverderfelijkheid daar staan, opgewekt door de kracht van de levende Christus. Kan dat niet? Laat het maar aan de Heere over. Dan moeten al die mensen staan. Laat het maar aan de Heere over. Hoe kan dat stof dat helemaal vergaan is, dat in de vier hoeken der aarde weggestrooid is, hoe kan dat stof door de Heere weer bijeen vergaderd worden en hoe kan ieder zijn eigen lichaam weer krijgen? Laat dat aan de Almachtige God over. Aan de Almachtige Christus. Laat dat aan hem over, die als een dode in het graf van Elisa geworpen wordt en als dat dode lichaam de dode beenderen van die profeet aanraken, weer levend wordt. Laat het over aan hem die dat wonder verricht, dat hij een dode weer op zijn voeten laat staan. Als hij die ene dode kan laten herleven, hij kan het de duizenden, miljoenen doden ook. En hij zal het ook doen. Hij zal dat volk, zeker dat volk dat hij gekocht heeft met zijn bloed. Dat volk dat hij lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Dat volk waar hij zichzelf voor gegeven heeft. Hij zal dat volk ook verlossen wat hun vergane tot stof weergekeerde lichaam betreft. Hoe het gaan zal, dat hoeven we niet te weten. Er zijn zoveel mysterieën die we toch ook niet kunnen verklaren als in deze tijd van het jaar het graan weer gezaaid wordt en in de aarde valt en sterft en zo vrucht gaat dragen. Dan zeggen we allemaal, we begrijpen het niet. En we hoeven het ook niet te begrijpen. God laat ons inderdaad ook de wonderen van zijn hand gedurig zien. En zo zal hij het aan het eind der tijden doen. Als hij dat ontzaggelijke wonder, dat indrukwekkende wonder zal verrichten, dat zijn volk een eigen lichaam terugkrijgt, waarna in onverderfelijkheid en in heerlijkheid. En als hij dat stof dat vergaan is, dat verdwenen is, dat onvindbaar geworden is, toch weer bijeen zal brengen, want zijn alziende ogen zien al de stofdeeltjes van de lichamen van de zijnen. Ik begrijp het niet. Maar als hij ze terug zal brengen en op hun voeten zal plaatsen, en dan het grootste wonder, als hij tot die lichamen weer verenigt met hun zielen, dan zal zeggen, komt, gij gezegenden mijns vaders en beërft het koninkrijk. Ja, hij zal het niet tegen allemaal zeggen. Ze zullen wel allemaal staan voor de troon, de doden, klein en groot. Hij zal het niet tot allemaal zeggen, komt gij gezegenden mijns vaders. Hij zal ook tot anderen zeggen, ga weg van mij, gij vervloekten. Enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze, ook in de opstanding. Maar dan is de grens tegelijk bereikt. En dan zal het grote onderscheid gezien worden tussen rechtvaardigen en goddelozen. Gemeente, wat zal ons deel zijn? Wat zal ons deel zijn? Wat zal Hij tot ons zeggen als Hij ons uit elkaar haalt? De een rechts, de ander links plaatst. Ja, dat zou best eens kunnen gebeuren. Als we niet allemaal tot waarachtige bekering komen, dan zal het gebeuren. Dat wat nu nog één is binnen de wanden van dit ene kerkgebouw, uit elkaar gehaald wordt. En dat tot de een gezegd wordt rechts en tot de ander gezegd wordt links. En dat de een het mag horen, komt gij gezegende mijns vaders. En dat de ander zal horen, ga weg, gij vervloekte. En daar wordt nu in dit leven over beslist. In het heden der genade. Zo ge zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. En als we door genade die hoop hebben, omdat wij iets leerden kennen ook van dat wondere werk van de levendmaking, dat een hart, ons hart naar hem uitging, dat ons hart op hem georiënteerd werd, dat er een nieuw begin, een nieuwe keus, een nieuwe instelling, een nieuw verlangen, een nieuwe levenswandel begon. Als wij, omdat de Heere het goede werk begonnen is, hoop mogen hebben dat hij het voltooien zal, dan mag die kerk ook leven in de verwachting. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Amen. We zingen Psalm 16, het laatste vers. Heren, we mogen nogmaals voor uw heilig aangezicht naderen. We danken uw naam voor het evangelie dat ons tegenklonk vanuit dat wonder uit het Oude Testament. Dat wonder dat ons toch ook iets laat zien van datgene wat in de Heere Jezus Christus volle werkelijkheid geworden is. Ach, wij bidden u, Heren, heilig uw woord aan onze harten. Geef dat wij de kracht, de paaskracht van de levensvorst mogen kennen in die levendmaking. En dat wij perspectief mogen hebben naar de jongste dag, geloofsuitzicht. Dat we het weten mogen, Heren, ook ten aanzien van ons vergankelijk lichaam dat tot stof wederkeert. Dat het door die kracht ook straks zal worden opgewekt en dat dat geldt van de dode lichamen van allen die wij in het graf moesten neerleggen, van wie we mogen geloven dat ze nu de Heere ontsliepen. O Heere, wij bidden u, geef ons de vertroostingen van het evangelie te ondervinden, te midden van de werkelijkheid van onze doodsnood, van de zekerheid dat we allen sterven gaan. Heere, we vragen u, geef dat wij met het woord van uw genade werkzaamheden mogen hebben, dat het zo ook gezegend mag worden en dat uw naam erdoor verheerlijkt wordt. Om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Zijn in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.